Goedenavond gemeente. Namens de kerkenraad allen hartelijk welkom in deze eredienst. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan allen die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook gasten in ons midden heet wij van harte welkom. Dominee Gouda uit Nieuw-Lekkerland zal vanavond het woord van God bedienen. Collecten. De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie, Zending in Moldavië. De tweede collecte is voor kerkbeheer. Eén bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. De andere bus is in juni bestemd voor de Bijbelvertaalwerk van Paulus Jan en Antje Kievit in Oceanië. We zingen nu als voorzang Psalm 18, vers 1 en 9. De kerkraad wens je allen een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen met elkaar van Psalm 87 en daarvan het derde en ook het vierde vers. Psalm 87, de versen 3. De Filistijn, de Tyriër, de Moren. En God zal ze zelf bevestigen en schraken. 3 en 4 van Psalm 87. Geloofsbelijdenis zingen we aansluitend het laatste, het zevende vers van Psalm 27. Psalm 27, vers 7. In gemeenschap met de kerk van alle tijden, alle plaatsen, met belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. Dat doen we met de 12 artikelen. En ieder van u die spreken met mij in het hart als volgt: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van de Almachtige God en Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Laten wij samen bidden. Heren, wij komen zo op de avond van deze dag voor u, de heilige God van hemel en aarde. Uw naam zeggen wij dank dat u ons hier doet ontmoeten en wij u mogen ontmoeten. Heren, want u laat zichzelf ontmoeten in het woord. En wij danken u dat dat ook de reden is van onze samenkomsten in de eerste plaats. Dat wij gericht zijn op dat woord, dat aloude woord, dat u hebt nagelaten aan uw kerk. Heren, wij zeggen uw namen voor dank en bidden ook om de leiding van uw Heilige Geest ook in deze dienst. En dat uw Geest ons onderwijst, ons vertroost, ons helpt, ons leidt, ons trekt en ons bekeert. Heere, wilt u zo in ons midden zijn en wilt u de boze geen plaats geven die er altijd weer op uit is om onze gedachten te verwarren. Maar dat wij gericht zijn op u, de drie enige God. En dat wij u mogen eren en lief hebben met alles wat in ons is en onze naasten als onszelf. Heren, dat wij uw woorden binnen in ons mogen hebben. En wilt u dat ook werken en versterken door uw woord en geest ook op deze avond. Zegent u zo ons allen ook die een taak hebben in deze dienst. Help ons zo, opdat uw naam verheerlijkt wordt. Heren, wilt u ook zijn zo met de jongeren, wilt u zijn met de ouderen, wees met de thuisgemeente, wees met een ieder van ons. U kent ons in het bijzonder in onze omstandigheden van misschien wel rouw, verdriet, pijn, zorg, moeite, een kruis. Heren, u weet het wel en wij leggen het elk in uw hand en wij bidden om uw ontferming. Geef kracht te midden van eigen zwakheid en we danken u voor de vele blijken van uw genadegaven, voor alle weldaden, uw zegeningen waar u mij ons omringt elke dag weer opnieuw. dat we die niet uit het oog verliezen. En dat we u boven alles leren danken om hem die is, die was en die komt, uw Zoon, Jezus Christus, het hart van de Schrift. Opdat ons hart ook sneller klopt bij het horen van die ene naam. En dat ons hart ernaar verlangt en ernaar uitgaat. Heere, wees zo bij ons en wilt u alles goed maken. En wilt u ook voorspoedig rijden op het woord van uzelf, het woord van uw waarheid. Geef, o God, zo met elkaar een gezegende dienst. En dat deze dienst ook uitloopt tot eer en verheerlijking van u. Vader, Zoon en Heilige Geest, u bent aanbiddenswaard, ja aller hulde waard. Vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het kwade en zie ons aan in Christus, uw lieve Zoon. Hoor ons gebed, eeuwige God, om Jezus wil. Amen. Vindt de schriftlezing in de Handelingen der Apostelen. Lezen we elkaar Handelingen 11 vanaf vers 1 tot en met vers 18. Handelingen 11 vanaf het eerste vers. We lezen daar als volgt. De apostelen en de broeders die ook in Judea waren, hoorden dat ook de heidenen het woord van God aangenomen hadden. En toen Petrus naar Jeruzalem gegaan was, bestreden zij die van de besnijdenis waren hem en zeiden, u bent binnengegaan bij mannen die onbesneden zijn en u hebt met hen gegeten. Maar Petrus begon het hun in goede orde uiteen te zetten en zei, ik was in de stad Joppe aan het bidden en zag in geestvervoering een visioen. Een bepaald voorwerp daalde neer dat leek op een groot linnen laken, dat aan de vier hoeken neergelaten werd uit de hemel en het kwam tot dichtbij mij. En toen ik hier op mijn ogen gericht hield en het aandachtig bekeek, zag ik de viervoetige dieren van de aarde en de wilden, de kruipende dieren en de vogels in de lucht. En ik hoorde een stem die tegen mij zei, sta op, Petrus, slacht en eet. Maar ik zei, beslist niet, heren, want nooit is er iets wat onheilig of onrein is mijn mond binnengegaan. Maar de stem antwoordde mij voor de tweede keer uit de hemel, wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden. Dit gebeurde tot driemaal toe en alles werd weer opgetrokken in de hemel. En zie, ogenblikkelijk daarna stonden er drie mannen die vanuit Caesarea naar mij toegestuurd waren voor het huis waarin ik was. En de geest zei tegen mij dat ik met hen moest gaan en niet moest twijfelen. Met mij gingen ook deze zes broeders mee en wij zijn het huis van de man binnengegaan. En hij berichtte ons hoe hij een engel gezien had die in zijn huis stond en tegen hem zei, stuur mannen naar Joppen en ontbied Simon die ook Petrus genoemd wordt. Die zal woorden tot u spreken, waardoor u zalig zult worden en heel uw huis. En toen ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, evenals op ons in het begin. En ik herinnerde mij het woord van de Heere, hoe hij zei, Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Als God aan hen dezelfde gave gegeven heeft als aan ons die in de Heere Jezus Christus geloven, wie was ik dan dat ik bij machten zou zijn God tegen te houden? En toen zij dit hoorden, waren zij gerustgesteld. En zij verheerlijkten God en zeiden, zo heeft God dus ook aan de heidenen de bekering gegeven die tot het leven leidt. Tot zover de lezing van het woord van God. We gaan met elkaar zingen als inleiding op de prediking van Psalm 146. En daarvan de versen 1, 2 en 3. De God van Jacob, op hem worden wij gewezen om het bij hem te zoeken in tegenstelling tot de mens, wiens plannen eenmaal ook weer vergaan. Psalm 146, de versen 1, 2 en 3. Medevers 18 van Handelingen 11 is het uitgangspunt voor de prediking. En toen zij dit hoorden, waren zij gerustgesteld en zij verheerlijkten God. En zeiden, zo heeft God dus ook aan de heidenen de bekering gegeven die tot het leven leidt. Boven de preek staat omdenken. Ja, omdenken. Misschien hebt u er wel eens van gehoord. Hebt u wellicht zelf een boekje met een aantal van die quotes in huis? In de boekenkast? Wat is dat eigenlijk? Omdenken, gemeenten, is een manier van denken waarmee je van een probleem een mogelijkheid maakt. En bij omdenken kijk je naar de werkelijkheid zoals die er is en onderzoek je wat je daarmee zou kunnen doen. Omdenken begint dus altijd met een probleem. En uiteindelijk ontstaat er iets wat er nooit voor die tijd is geweest. Als je het probleem namelijk niet had gehad. Omdenken. Anders gaan denken. Gemeente, daar heeft iedereen in meerdere of in mindere mate moeite mee. Want, ja, zeg nu zelf, mensen zitten zo gevangen vaak in hun eigen denkpatronen. Ook de kerk in Jeruzalem heeft ermee te maken. En hij heeft moeite om anders te gaan denken zoals hier blijkt uit Handelingen 11. Want, wat is er aan de hand? Wat speelt er in de moedergemeente van Jeruzalem? Waarom maakt Jeruzalem van een mogelijkheid een probleem? Goeie vragen. Om die te beantwoorden dienen we te kijken naar het begin. Gemeente, Handelingen 11 staat niet los van Handelingen 10. Eigenlijk had ik heel dit hoofdstuk, Handelingen 10, ook met u kunnen lezen. Maar ik zie er maar vanaf, want het is een hoofdstuk van bijna 50 verzen. Maar in Handelingen 10 wordt de schijnwerper gezet op de persoon van Cornelius, een Romeins militair. Hij heeft een goede reputatie en doet enigszins denken aan Job. Van wie één eveneens in het Oude Testament een goed getuigenis wordt gegeven als iemand die God vreest, oprecht is en van het kwaad wijkt. Ook van Cornelius worden goede woorden gesproken. Hij komt niet met zichzelf op de proppen, maar het getuigenis klinkt over hem. Het komt door de mond van anderen en het wordt over hem gesproken. En God laat zijn oog op deze Cornelius vallen. Een engel van God komt bij hem binnen en geeft hem instructies. Kortweg gezegd, Cornelius wordt gedoopt en ook heel zijn huis. Hij wordt bekeerd tot de God van Israël. Gemeente, wat is er nou zo bijzonder aan die bekering van Cornelius? Nou, bekering is altijd bijzonder. Laten we dat met elkaar vaststellen en als eerste noemen. Het is ook een doorgaande lijn die je hier terugvindt in het Bijbelboek Handelingen. Enigen komen tot bekering en soms komen mensen massaal tot bekering. Denk aan die 3000 na de Pinksterrede van de apostel Petrus. 3000 tegelijk. Cornelius is dus geen uitzondering hier in Handelingen 10 en 11. Er is ook eerder sprake van een Ethiopische minister. Maar je kunt ook denken aan de vervolger Paulus of Saulus. De zakenvrouw Lydia. De gevangenbewaarder in Filippi. En ook nog velen die niet bij name worden genoemd. Ook die zijn er. Misschien zijn ze bij ons niet altijd op het netvlies, maar reken erop dat er altijd meer mensen zijn die Christus dienen en tot God bekeerd zijn dan dat wij misschien voor mogelijk houden. Wat het verhaal van Cornelius bijzonder maakt, Cornelius gemeente is een heiden en dat wil zeggen hij is niet Joods. Hij is vroom en godvrezend, maar je zou je bijna zeggen, helaas, een heiden. Maar juist op die manier worden Handelingen 10 en Handelingen 11 aan elkaar verbonden. Er lijkt geen probleem te zijn. Misschien zegt u vanavond, ja, ik zie heel het probleem eigenlijk niet. En toch, gemeente, doen de tekstwoorden vanavond wat anders vermoeden. Want het lijkt of er wel degelijk iets aan de hand is. Want toen zij dit hoorden, waren zij gerustgesteld. Hoezo gerustgesteld? En wat hebben ze dan gehoord? En van wie hebben ze het gehoord? Ook hier gemeente buitelende vragen zich over elkaar heen. Zoals jonge kinderen soms ook onbevangen ouderen vragen kunnen stellen. Waarom dit en waarom dat? Prachtig. Als je die jonge kinderen zo hoort, zo onbevangen. Naarmate je ouder wordt, lijkt dat vragen wat naar de achtergrond te gaan. Maar blijf dat vooral ook doen. Blijf jezelf ook op dat vlak ontwikkelen. Blijf vragen stellen. Midden in Handelingen 10 werpt de Heilige Geest het licht op Cornelius. En hier in Handelingen 11 wordt de schijnwerper verplaatst naar Petrus, de apostel. U begrijpt natuurlijk met mij dat het de Heilige Geest niet om mensen is te doen. Maar de Heilige Geest schakelt wel mensen in, zoals ook Petrus hier in Handelingen 11, met dit doel om namelijk het licht ten volle te laten vallen op Christus. Want Hij is de persoon om wie het gaat in heel het woord, om die ene naam tot redding en tot behoud. Er is geen andere naam, zegt Petrus elders in de Handelingen der Apostelen, die niet anders zijn dan de handelingen van de Heilige Geest. Hij wordt hier aangewezen, ook door iemand als Petrus. Als gezegd, gemeente, veranderen is voor veel mensen lastig. Voor groepen, voor organisaties, voor kerken. Veranderen valt niet mee. Het oude vertrouwde, laten we daar maar aan vasthouden, zo wordt wel gesuggereerd. Ook voor Petrus gemeente valt veranderen niet mee. Hij ziet een probleem, maar geen mogelijkheid, want hij zit hier vast in zijn denken. Ja, waar loopt Petrus dan tegenaan? Nou, gemeente, Petrus is een Jood. En hij houdt zich stipt aan de geboden van God. Niks mis mee ondertussen. Zoals de psalm ook zegt, hoe lief heb ik uw wet. Niets anders dan uw wet vervult mijn geest. Ik heb haar lief en bewaar haar diep van binnen. Steeds is uw wijze woord in mij geweest. Laten wij Gods wet, zijn woord, niet terzijde schuiven, maar die tot ons nemen. Haar overdenken. Want er zit veel wijsheid in het woord van God. We doen onszelf tekort wanneer we dit woord niet ademen. Dat woord dat helemaal doorademd is door de geest van God. Maar het dreigt die gemeente wel een kink in de kabel. Een onverwachte moeilijkheid, een probleem dus. Want ja, Petrus krijgt op het uur van het gebed honger. En hij ruikt de verleidelijke geur van het eten. Het water loopt hem bij wijze van spreken in de mond. Maar ja, Petrus moet nog geduld hebben, want de kok bereidt het eten in de keuken. Nog even geduld, Petrus. Maar ondertussen ontvangt Petrus een visioen. Hij raakt een geestvervoering waarbij je de hemel geopend ziet, waaruit een groot linnen laken neerdaalt met daarin alle viervoetige dieren en de vogels in de lucht. En een stem zegt tot Petrus: sta op, slacht en eet. Petrus wordt bij wijze van spreken hier op zijn wenken bediend, hoeft niet eens meer te wachten tot hij geroepen wordt voor het eten. Hij kan zo beginnen. En het is ook geen vergissing, want niet één keer, zelfs niet twee keer, maar tot driemaal toe. En dan kun je er zeker van zijn dat het waar is, dat God het gesproken heeft. Tot drie keer toe komt ditzelfde visioen tot Petrus en hoort hij de stem tot hem spreken. En wat doet Petrus, gemeente, wanneer hij dit visioen ziet? Hij kijkt naar de werkelijkheid en onderzoekt wat hij hiermee zou kunnen doen. Maar Petrus komt telkens weer tot dezelfde conclusie en dat is: beslist niet. Absoluut niet. Dat gaat niet gebeuren. Maar waarom dan niet? Als die stem uit de hemel, die niets anders is dan de stem van God, of een stem van een engel, een boodschapper van God, hem deze opdracht geeft om te nemen van hetgeen wat hij voor zich ziet, en dat Petrus dit afhoudt, het terugverwijst. Waarom weigert hij? Terwijl God juist zijn dienaar iets probeert duidelijk te maken. En wat probeert God Petrus duidelijk te maken? Dit: Petrus, denk in mogelijkheden en niet in problemen. Gemeente, God zelf is daarvan het ultieme voorbeeld. Want wat bij mensen niet mogelijk is, dat lees je al in het eerste Bijbelboek, dat lees je ook in het Nieuwe Testament, en dat lees je eigenlijk steeds weer. Al is het niet bij diezelfde woorden, maar wat bij mensen onmogelijk is, dat is dan mogelijk bij God. Denk maar eenvoudig aan de zondeval. Het dreigt een onmogelijkheid. En mensen zien geen mogelijkheid meer. De deur lijkt in het slot te vallen. Hoe moet het ooit verder? Maar als gezegd, God, hij denkt in mogelijkheden. En hij opent de deur waar de mens zal die deur toedoet. En hij komt met zijn beloftewoord tot de mens. En hij vertroost hem. En hij geeft hem een deur, zijn beloftewoord, om daardoor binnen te gaan. En zo rijdt God vanuit zijn mogelijkheid een geopende weg en een deur tot het leven. Gemeente, God leert Petrus om anders te denken. Omdenken. Gemeente, wat hier opvalt ook, is dat Petrus al eerder in Handelingen 2 leest de geschiedenis, de Pinksterrede. De Joden die tot het Pinksterfeest gekomen waren, vanuit alle delen van de wereld samen. Hij roept hen op tot bekering. Maar op dit punt, hier in de Handelingen der Apostelen, Handelingen 10 en Handelingen 11, blijkt dat Petrus zelf bekeerd moet worden. En hieruit blijkt ook weer dat bekering ook niet een eenmalig iets is. Dat is iets wat ook steeds weer doorgaat in het leven, zeker. Er is wel een zeker markeringspunt in het leven. U herkent dat vanavond mogelijk. Maar het is ook steeds weer een zaak waartoe we ons dienen te verhouden. Wij dienen ook dagelijks bekeerd te worden tot de herder en de opziener van onze zielen, Jezus Christus. Christus gericht te worden vanuit dit leven op God, zodat we niet alleen maar steeds weer naar binnen blijven kijken, maar zodat we op zullen zien op Hem en ons oog op Hem zullen slagen. Niet, gemeente, blijven zien op de eigen onmogelijkheden, maar op de mogelijkheden van God. Trouwens, het voorbeeld dat Petrus nalaat bepaalt ons erbij dat we ons ook niet op kerkmensen blind moeten staren. Ook ambtsdragers kunnen de plank behoorlijk mislaan. Dat blijkt hier bij de ambtsdrager Petrus, de apostel. Wat slaat er hier de plank mis? Ook Petrus blijkt niet onfeilbaar. Slechts van één geld, en dat is de grote ambtsdrager bij uitstek, Jezus Christus, onze hoogste profeet, priester en koning, Hij is zonder zonde. En de stem spreekt hier tot Petrus. Petrus, wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden. God zelf komt eraan te pas. Anders komt het met de kerk van Hem niet goed. Als het afhangt van ons mensen. Want gemeente, die kerk is er niet dankzij ons, maar is er ondanks ons. Hij is er wel dankzij de koning van de kerk die voortgaat met zijn werk. Wat juist ook blijkt vanuit de Pinkstergeest en na het Pinksterfeest. God bouwt zelfs zijn kerk en koninkrijk. Gemeente, de betekenis van het linnen laken met daarin alle reine en onreine dieren en vogels wordt Petrus duidelijk als dat gezantschap uit Caesarea in Joppe arriveert en Petrus vraagt om mee te komen naar het huis van de heiden Cornelius. En gemeente, dat brengt ons weer opnieuw terug bij hoofdstuk 11 van de Handelingen der Apostelen en voert ons naar onze tekstwoorden. Het is wel noodzakelijk deze tussenstap voor het totaalplaatje, om de tekst ook te kunnen begrijpen. In Jeruzalem, de moedergemeente, is het geluid doorgedrongen dat Cornelius, notabene een hele heiden, dus geen Samaritaan, een half Joods en half heidens, maar een complete heiden, niet Joods, het woord van God heeft aangenomen. En je zou denken, dat zal daar in Jeruzalem met vreugde zijn ontvangen. Dat ook de heidenen tot geloof zijn gekomen, evenals wij. Er staat toch ook in onze tekstwoorden dat ze God verheerlijkt en zeker. Maar zover zijn we nog niet. Sterker, het is schandelijk. Want wat is er eigenlijk met Petrus aan de hand? Hij moet ook beseffen dat er een wezenlijk verschil is tussen Joden en niet-Joden. Misschien gemeente nou goed om vanavond eens te noemen dat er wel degelijk ook een verschil is tussen Joden en niet-Joden, wat in de kerk soms zomaar vergeten wordt. Zodat Israël als volk zijn speciale status verliest. Terwijl God toch juist dit volk heeft verkozen tot zijn wettig eigendom. Zijn oogappel met wie God een bijzondere weg gaat. Laten we dat niet uit het oog verliezen. Israël als Gods verbondsvolk. Zijn oogappel. Gemeente, maar waarom maakt de moedergemeente hier bezwaar tegen de handelwijze van Petrus? Dat bezwaar is steeds weer een terugkerend bezwaar. Zo lezen wij bijvoorbeeld in het Evangelie, in het Lucas-evangelie, waar Jezus voor de voeten geworpen krijgt via zijn discipelen: deze ontvangt zondaars en eet met hen. Met andere woorden, Jezus gaat een grens over. Dat kunnen de fariseeën en de schriftgeleerden absoluut niet waarderen. Het is overigens een grens die door mensen is gemaakt. Maar de Heilige Geest staat hier op het punt om die grenzen te doorbreken. En de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. God, Hij trekt zich van mensen niets aan. Dat wil zeggen, geen ambtelijke vergadering verhindert zijn werk, want God heeft zijn eigen plan, zijn eigen agenda. De dingen die gedaan moeten worden, worden ook door hem gedaan en ten uitvoer gelegd en gebracht. God zelf staat ervoor in. En niemand kan zijn plannen dwarsbomen. Ook de duivel niet. Al probeert hij dat op alle mogelijke manieren. Gemeente Pinkster betekent niet dat het in Jeruzalem stopt, zeker. De Heer Jezus heeft tegen zijn apostelen gezegd, kort voor zijn hemelvaart, dat men getuigenis zou geven, te beginnen in Jeruzalem en ook in Judea. Ja, zelfs in Samaria, tot aan het einde van de aarde. Maar ja, dat einde van de wereld is nog niet bereikt. En dat is ook de reden, gemeente, waarom Handelingen 10 en Handelingen 11 hier in de Bijbel staan. En dat er zo uitvoerig door Lucas, de schrijver van de Handelingen, bij wordt stilgestaan. Hij vraagt aandacht voor een zaak die onze aandacht waard is, omdat ze van belang is. Want heel de wereld moet het weten. Niet alleen Israël, het Joodse volk, mag delen in de verbonden, in de beloften van God, en mag horen van de Messias Gods, die in Christus Jezus ons vlees en ons bloed heeft aangenomen, die onder ons is komen wonen, en die zijn weg is gegaan van kribben naar kruis. En zoals we vanavond ook hebben beleden, die is opgestaan en is opgevaren en die is gezeten aan de rechterhand in de troon van de hemelse Vader. Maar ook niet-Joden. Ook zij mogen delen in het heil dat door Israël tot ons is gekomen. En ook hier in ons land. Ook hier in de Alblasser Waard is het woord tot ons gekomen. Mede de zaligmaker is wel uit de Joden. Maar het heil beperkt zich niet tot de Joden. En dat zie je al af en toe in de Bijbel openbaar komen, aan het licht komen. Denk bijvoorbeeld aan die Canaanitische vrouw of die Syro-Cynicische vrouw. En die zelf tot Jezus zegt, ja maar, heren, de hondjes eten toch ook van de kruimeltjes die vallen van de tafel van hun Heer. En Jezus zegt zelf van haar, zo'n groot geloof heb ik in heel Israël nooit eerder gevonden. Of denk eens aan die Romeinse hoofdman. Af en toe zien we daar al druppelsgewijs dat de Heilige Geest er ook anderen van buiten Israël bij haalt en hen laat delen in het heil van Christus Jezus. Maar daar in de moedergemeente in Jeruzalem ontstaat voor eerst nog commotie, omdat Petrus het huis van een niet-Jood is binnengegaan. Ja, wat nog belangrijker is, de maat het heeft gehouden met een onbesneden persoon. Hij is zijn boekje te buiten gegaan. Hij lapt hier alle regels aan zijn laars. Er is weerstand tegen de gang van zaken. Gemeente, onderschat niet wat hier gebeurt. Ja, wij lezen die zaken heel gewoon. We zijn het gewend, we kennen de woorden. Maar denk even terug aan de tijd waarin dit plaatsvindt, zo'n 2000 jaar geleden. En zie het voor je. Hoe kerkelijk de zaak tussen Joden en niet-Joden gescheiden van elkaar leeft. En hoe er een hemelhoge muur is opgetrokken tussen aan de ene kant Israël als volk en aan de andere kant de volkerenwereld. En dat onderscheid tussen Joden en niet-Joden, ja, dat zal er in zekere zin ook wel blijven. Maar Petrus lijkt de traditie waarin men zo verworteld is hier overboord te gooien. En als Petrus dit verwijt naar zich toe krijgt, dan valt het ons op, gemeente, dat Petrus hier niet in de verdediging schiet. Wat doet hij wel? Ja, we zien hier het werk van de Heilige Geest. Dat Petrus ook vertrouwt op de Geest, die hem zelf de woorden schenkt om te spreken wat hij spreken moet. En dat zijn de woorden van God. Gemeente, daar mag ook u op vertrouwen. Soms zijn we zo bezig om te overdenken, wat zal ik nou onder die omstandigheden kunnen zeggen? En misschien schrijf je het wel voor jezelf op papier. Ik zal dit antwoorden en dat zeggen. Maar de Heere Jezus zelf leert ons dat op dat uur wanneer je jezelf moet verantwoorden tegenover koningen of keizers of wie dan ook maar, dat de Heilige Geest je de woorden zal schenken. Laten we daar ook op vertrouwen op Gods Geest en de werking van zijn Geest door ons heen. En laten we ons houden aan het woord. Dat woord waarmee we vaststaan, waarmee we bodem onder onze voeten hebben. En zo laat Petrus hier de feiten spreken. De stem die tot hem komt. De opdracht die hij ontvangt. De woorden die hij moet spreken. En we zien het hier voor ons, de Heilige Geest. Zo schetst Petrus de situatie die viel op ons. Ja, die viel op hen zoals destijds ook op ons. Petrus doelt op Handelingen 2. Nadat Jezus gesproken had niet, na vele dagen zal het woord worden vervuld dat de geest van Pinksteren over u zal komen. En het is geschied en het is gebeurd. God deelt de gave ook uit aan de heidenen, aan de niet-Joden, ook aan hen. Zoals ook aan ons die beiden geloven in de naam van Hem, Jezus Christus. En hier blijkt ook dat het werk van God niet te keren is. En dat de Geest van God de grenzen doorbreekt. En als Petrus zich zo verantwoordt vanuit het woord, geleid door de Heilige Geest, dan komen we terug, gemeente, bij die woorden hier in onze tekst. En toen zij dit hoorden, werden zij gerustgesteld. Gerustgesteld omdat het woord tot hen komt. En dat is ook het enige woord dat ons gerust kan stellen. Want kom herwaarts tot mij. Kom naar mij toe, zegt Christus. Als je vermoeid bent en belast bent, dan zal ik je rust geven. Dat is niet het woord van de mens, maar het woord van God. God zelf, die de rust ons schenkt. Hier wordt de rust ons ook geschonken. En wat ontstaat er dan, gemeente? Zoals we lezen in de tekstwoorden, zo heeft God dan ook de heidenen de bekering gegeven die tot het leven leidt of de bekering tot het leven. Valt het u op, gemeente, wat dan? Handelingen 10 en 11 gaan niet alleen over de bekering van de heiden Cornelius, maar gaat ook over de bekering van Petrus. En ook over de bekering van de moedergemeente te Jeruzalem. Bekering, gemeente, dat betekent namelijk niet alleen een nieuw hart ontvangen, maar het hangt ook samen met de wil en met het gevoel en met het vermogen, met het verstand en met het denken. U kunt het op een prachtige wijze vertolkt teruglezen in onze belijdenis, de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3-4, de paragrafen 10 en 11. Lees het vanavond thuis nog eens door, 10, 11 en ook 12, waaruit voorgesproken wordt over de nieuwe geboorte. De geboorte die van boven komt, waardoor het denken ook op een ander spoor wordt gezet. En wat blijkt dat hier ook nodig, ook voor Petrus. Want bekering betekent ook anders gaan denken. Omdenken dus. Nee, gemeente, dat is geen kunstje dat je kunt leren uit een boekje. Dat is een zaak van God door zijn geest, wat hij aan mensen schenkt en wat hij hier ook werkt in het leven van Petrus en van de christelijke gemeente te Jeruzalem en aan Cornelius. En vanavond wil de Heilige Geest het ook ons schenken. Hoe doet de Heilige Geest dat eigenlijk, gemeente? Anders leren denken. Heel eenvoudig. Daartoe gebruikt de Heilige Geest het woord. Het woord van God, de Bijbel. Zoals de kinderen al leren van hun ouders dat mooie versje: lees je Bijbel en bid elke dag. Doe dat ook, kinderen. Doe dat ook, jongeren. Lees je Bijbel en leef je Bijbel. En neem er ook de tijd voor. Want ja, hoeveel mensen nemen eigenlijk per dag een kwartier de tijd om in een Bijbel te lezen? U kent misschien de uitspraak van Henk Binnendijk, die ooit zei: vind je het gek dat je niks van God merkt? Hij doelde hierop: als je niet eens de tijd neemt om de Bijbel te openen en in het woord te lezen. Ja, je kunt niet van God verwachten dat hij antwoordt op je gebeden, als je niet eens de moeite neemt om naar zijn stem te luisteren, om de Bijbel te openen en van daaruit te zeggen: spreek, Heere, want uw dienaar, uw dienares hoort. Laten we de tijd ervoor nemen en begin vooral ook op jonge leeftijd om de Bijbel te openen en erin te lezen. Je zit niet voor niets op school, op de basisschool. Vanaf groep 3 leer je lezen, letters. En al die letters samengevoegd vormen woorden, zodat je kunt lezen. Niet alleen een prachtig leesboek, maar vooral ook het woord van God, waardoor God tot je spreekt en hij zich bekend maakt aan je. Gemeente, Petrus slaat in het huis van Cornelius bewijzen van spreken ook hier de Bijbel open en spreekt woorden waardoor Cornelius en heel zijn huis zalig worden. In Handelingen 5, dan leest u dat Jezus verhoogd is. En waarom? Om Israël, volk van God, bekering te geven. Maar wij merken, gemeente, hier in Handelingen 10 en Handelingen 11, dat de bekering niet exclusief meer voor Israël is alleen, maar dat God ook de bekering geeft aan de niet-Joden, de heidenen. En waar Christus gepredikt wordt, klinken woorden van behoud. Verleent de Heilige Geest daaraan kracht. Komen mensen tot bekering. Daarvan bedient de Heilige Geest zich door de eeuwen heen. Hij is altijd verbonden met het woord. Die twee horen samen, Gods woord en Gods geest. En mensen komen niet alleen hier in de grote kerk van Alblasserdam tot bekering, maar op veel meer andere plaatsen. God bouwt zijn kerk. Gods werk gaat door. Bekering en vergeving worden aan heidenen gegeven. En het wordt ons vanavond voor het eerst en opnieuw aangeboden. En nu geldt ieder die in hem gelooft, dat is in de Zoon van God, deelt in de vergeving van zonden door zijn naam. En u mag weten, ik ben vergeven en ik leef uit zijn offer. Offer van Jezus Christus. Daarom ook deze vraag aan ons allen. Gelooft u ook? Want dat is de vraag waar het op aankomt. Geloof je in de naam van hem, waardoor je weer in de juiste verhouding staat met God? Want zo ik niet had geloofd, zo zingt Psalm 27, ach, ik zou zijn vergaan in al mijn smart en rouw, dan is er geen toekomst. Dan is er geen uitkomst. Dan is alles hopeloos. Dan blijft het steken in het leven hier en heden. Maar een christen die leeft in twee werelden en is op doorreis naar Gods wereld. Een werkelijkheid die hier al wordt ervaren in het geloof. En zo verbindt God ons steeds meer aan hem, om het zicht op hem te hebben en te houden. De Pinkstergeest geeft opnieuw hier een Pinksterfeest, want de weg is open en de scheidsmuur tussen Jood en niet-Jood wordt hier geslecht en neergehaald. Gelovige heidenen zijn ook welkom in het Koninkrijk der Hemelen, in het Koninkrijk van God, met Christus in het middelpunt, als de koning van dit heerlijke hemelse rijk. Het heeft heel wat hoofdbrekens gekost, anders gaan denken. En het kost, als gezegd, heel wat mensen moeite. Niet voor niets zeggen we wel eens, het is een christelijk werk om heidenen te bekeren, maar het is een heidens werk om een christen te bekeren. We zitten vaak zo vast in ons denken gevangen, in een bepaalde traditie, waardoor je geen oog hebt voor het werk van Gods geest en zijn werk elders. Maar gemeente, Handelingen 11. Laat ons wat dat betreft in de spiegel kijken. Omdenken, christelijk omdenken is hier geboden. En dat hebben de eerste christenen enorm moeten doen. En de eindconclusie is uiteindelijk dit. En zij verheerlijkten God. Daar loopt het op uit. Dat is altijd weer het werk van de Heilige Geest, waar God met zijn geest werkt in het leven. Daar staat de verheerlijking van God in het middelpunt en centraal. Daar wordt God geëerd en verheerlijkt. Daar wordt gezongen. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. En daar krijgen we oog voor Christus en ook oog voor elkaar. En zo houden de christenen daar in Jeruzalem niet langer halsstarrig vast aan het eigen werk, maar krijgt men oog voor Gods wereldwijde kerk. Niet alleen de lokale kerk in Jeruzalem, maar Gods mondiale kerk. God zet haar hier op de kaart. Gemeente als lokale kerk, ook hier in de Alblasse Waard. Mogen wij vasthouden aan wat God ons geschonken heeft in de kerk van de Reformatie. We zijn er dankbaar voor. En tegelijkertijd hebben we ook oog voor Gods mondiale kerk. Het is een veelkleurig palet. En wij erkennen haar, zoals we vanavond ook hebben beleden, met de 12 artikelen waar namelijk de naam van de drie enige God wordt beleden. Daar vinden wij elkaar op de hoofdlijnen van de belijdenis. Ik geloof in de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Er wordt de naam van Jezus verheerlijkt en geprezen. En leven wij tot eer van Hem. God is aller hulde waard. Aan Hem die op de troon zit en aan het Lam zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Gemeente, zingen we met elkaar van de eer van God door middel van Psalm 135. God is aller hulde waard. Psalm 135, vers 3. Laten we de Heere danken en zijn naam bidden. Heere, u bent aller hulde waard. Lof aan u drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En wat een rijke les leert u de moedergemeente te Jeruzalem. Maar ook vanavond ons. Een les in christelijk omdenken. Een les die Petrus moet leren en wij niet minder. Heren, wij belijden dat we vaak zo vastzitten in eigen denksystemen. Wij lopen u zo gemakkelijk voor de voeten. En daarom ook is de kerk niet dankzij ons, maar wel dankzij u, koning van de kerk, Heere der heren. Geef, o God, dat wij oog hebben niet alleen voor de lokale kerk en de kerken hier op het dorp, maar ook voor uw mondiale kerk. Wij weten ons met haar verbonden, zoals we vanavond ook hebben beleden, vanuit de 12 artikelen van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. En zo hebt u, o God, ook aan de heidenen de bekering tot het leven gegeven. Uw naam zeggen wij dank. Heren, wij bidden voor uw kerk. En denken ook in het bijzonder aan uw volk Israël. Wij weten ons met uw volk verbonden, onopgeefbaar. Het heil is uit de Joden. Open de ogen van uw volk, zodat meer Joden de Messias Jezus Christus herkennen en hem erkennen. Wij lezen in uw woord dat u na de uitstorting van de Heilige Geest Jezus hebt verhoogd om Israël uw volk bekering te geven. En wij danken u dat om die reden ook er steeds meer Joden zijn in Israël, die Jezus Christus als de Messias herkennen vanuit het eigen woord en zijn naam belijden. Wees ook met de Messiaanse Joden die het vaak ook niet gemakkelijk hebben. Geef hen sterkte en kracht aan uw bijstand. En mag er ook vanuit hen een goed gerucht gaan naar anderen toe, opdat uw gemeente ook aldaar wordt gebouwd. Heren, wij bidden ook voor uw kerk die met vervolging kampt. Gedenk onze broeders en zusters, ondersteun hen, geef volharding, uw troost. Wij bidden u voor alle kerken in ons land, ons vaderland. Gedenk hen, o God, en geef dat we elkaar vinden steeds maar weer in die belijdenis van u de drie enige God, en dat er buiten u geen heil is, maar dat het heil ons wordt gegeven en geschonken in die ene naam tot behouden, naam van Jezus Christus. Heren, wij bidden ook voor het werk van zending en evangelisatie. Breid uw kerk en koninkrijk uit. Zegen zendelingen en evangelisten. Zegen uw woord en woorden. En mogen er mensen bijkomen zoals Cornelius. Heren, wij danken u voor het goede van deze dienst. En wij belijden onze zonden. Vragen om vergeving van wat verkeerd was in ons spreken of in ons luisteren. Vergeving omdat we vaak bijziend zijn. Mogelijk te veel gericht op het eigen ik. Verlos ons van de boze. En laat uw heerlijke naam triomferen. Zegen ons op de weg die we gaan. En help in de nieuwe week die wacht. En in de taken waartoe u ons roept. Maak ons bekwaam. Zodat we overal uw naam eren en verheerlijken. Een goede geur van Christus mogen verspreiden. Mensen worden aangetrokken tot de dienst van u. Heere, doe het, opdat uw naam steeds meer, ja alom, op deze aarde wordt gehoord, om Christus wil. Amen. Uw aandacht wordt gevraagd voor de collecten. En zingen wij als slotpsalm, psalm 72, en daarvan vers 10. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom, het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. En ook het elfde, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. De versen 10 en 11 van psalm 72. uw harten tot God, gaat u heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.